God is goed. En dat is hetgeen dat we voortdurend mogen zien en ervaren. En ook door de Bijbel heen worden we er voortdurend bij bepaald. En dat is natuurlijk heel mooi. We zijn nu met David bezig. En als we de dingen zien aangaande David, dan is het niet de bedoeling om kritiek te hebben op David. Het is de bedoeling dat we leren van de dingen die hij deed, of de dingen die hij goed deed of verkeerd deed, en hoe dat komt en waar dat in zit. En zoal, en een van de dingen die je ook ziet, lezende door, vooral door 1 en 2 Samuel, dat je iedere keer weer die psalmen erin ziet. En als je die tegelijkertijd leest, dan wordt dat heel erg verrijkt natuurlijk, want dan zie je het leven van David er meer in. Dan zie je zijn, laat ik het zo zeggen, zijn hartsleven daarin. En dat is natuurlijk de bedoeling, dat we zien zijn hartsleven. Ik zei vanmiddag nog even door de organist bij de begrafenis, en dat is onze overbuurman. En ik zeg, ik heb met genoegen naar je geluisterd, naar je spelen. Ik zeg, ik weet niets van technisch van muziek af, maar ik luister met mijn hart. En ik vond het mooi zoals die spelen. En dus we luisteren met ons hart. We kunnen natuurlijk heel technisch luisteren. Dus ik zeg niet dat we niet kritisch mogen luisteren. Soms als we denken dat het verkeerd is in leer, dan moeten we er wel bij zijn natuurlijk. Maar laat ons vooral met dat hart luisteren. We, de vorige keer hebben we nog gekeken naar David ook. En je ziet hoe dat in hoofdstuk 19 waar staat. Ik ga het niet woord voor woord voor u lezen. Ik vertrouw dat u dat in de loop van deze tijd, dat u zelf door 1 Samuel heen leest. En dan zie je ook de achtergrond waarop dit allemaal afspeelt. In de zin van, eerst was het Eli die daar de priester was. En dan zie je Samuel opkomen. Je ziet koning Saul en zo. Dus je hebt een hele opbouw van achtergrond. En tegen die achtergrond kijk je en dan zie je, hé, hier is David in dit tijdperk. En hier gebeuren deze dingen. Wat gebeurt er allemaal? Hè? Dat is natuurlijk heel bijzonder. Een van de dingen die we hier ook zien. En in Psalm, of hier is Psalm 59 bijvoorbeeld, komt hier te pas. David die heeft dus een vrouw gekregen van de koning. En dat is natuurlijk wel mooi, want de vrouw die hield van hem. Maar ze was bedoeld als een valstrik. Dat is wat, die zal een vrouw krijgen en die de vader heeft hem bedoeld als een valstrik. En dan zie je aan de ene kant zie je de nederigheid van David. David had de nederigheid toen hij met Goliath begon, laat ik het daar even zeggen. Voor die tijd ook natuurlijk, maar daar lezen we niet zoveel over. We lezen maar heel weinig over zijn vorige leven. En net dat hij gezalfd werd. Maar de nederigheid gaat voor de eer. En dan zie je dat wanneer die eer aankomt. Vorige keer hebben we even gedacht over de populariteit van David. Hè? En die komt omhoog. Want Saul die heeft zijn duizenden verslagen. En David zijn tienduizenden. Dus ja, die gaat eventjes de lucht in natuurlijk. En tegelijkertijd blijft hij toch nederig genoeg om te zeggen, zou ik dan, ik ben maar een arme herder, zou ik dan de koningsdochter krijgen tot een vrouw, zou ik de schoonzoon worden van de koning? Dat gaat dus niet. Dat kon niet bestaan in zijn gedachten. En door Saul praten met de andere mensen die omheen waren, ging dat inderdaad allemaal zo verder. Het heeft ook niet lang geduurd. Je ziet ook Saul en zijn gezin verdwijnt van het hele appel, want het is niet van de goede stam. De stam van Juda, die komt naar voren natuurlijk, en dat is David. David had ook geen kinderen bij Michal, zijn vrouw. Ongetwijfeld heeft hij er ook van gehouden. Ja. En tegelijkertijd dan krijg je dus, je ziet ook hoe Michal werkelijk, want zij stelde ook haar leven op het spel, want ze verdedigde David in de zin van, ze liet hem gaan en ze waarschuwde zijn vader niet, dat David die gaat er vandoor. En ze lei een pot in bed en ze zouden hem een bed en al wegbrengen, maar ja, dat ging dan natuurlijk niet door, want een bed met een pot wegbrengen, dat heeft natuurlijk ook niet veel zin, hè. En dat kon vroeger wel, toen ik beetje met een poppetje erin, maar als je is net als in dat geval was dat niet de bedoeling natuurlijk. Dus je ziet het hoe het hier verder gaat en dan gaat David, die gaat er vandoor. Er zijn er verschillende dingen die er hier gebeuren, daaraan gaande met het weggaan van David. En dat gaan we zo ook nog wel zien. Maar eerst is dit, dat eerst gaat David, die gaat dus weg en Saul die gaat hem achterop. En David die gaat naar Samuel toe. Nou, dat is de goede plaats. En dan zie je hem ook waar hij in de volgende stappen naartoe gaat. En wat de bedoeling er natuurlijk van is altijd, dat we zien ons leven erin. Wat voor stappen nemen ze? Oké, we zijn bij Samuel, maar nu komt Saul te dichtbij. Volgt u me? Nu komt Saul te dichtbij. Hij was niet bang voor Goliath, maar nu komt Saul te dichtbij. Saul was lang niet zo groot als Goliath. En toch, nu komt Saul er dichtbij en nu komt er toch een zekere vrees komt eraan. En dus hij gaat er vandoor. Hij gaat naar Samuel, een goede plaats natuurlijk. Maar Saul die komt toch geregeld dichterbij. Zelfs is hij daar nog aan het profiteren, dan zie je dat, op geest nog op. Daar heeft hij ook niks van geleerd, hè. De geest van God die komt naar hem toe, daar leerde hij niks van. Hij ging toch verder met hetgeen waar hij mee bezig was. Zie je dat ook in het Nieuwe Testament trouwens? Ja, zie je ook in het Nieuwe Testament. Kun je iedereen die aan het woord is, kun je die maar geloven? De Heer Jezus die stuurde ze alle 12 uit. En heb ik u niet 12 gekozen, zegt hij? Weet je wat woord is dat hij daar gebruikt? Ik weet niet hoe ze daarmee omgaan, degene die dit gebruiken. Heb ik u niet uitverkoren? Dat woord gebruikt hij bijzonder, hè? Heb ik u niet uitverkoren? En één van u is een duivel. Wonderlijk is dat, hè? Zo, je ziet, dat had niks te maken met verkiezen aangaande behoudenis. En verkiezing heeft niet te maken met behoudenis. Maar goed, dat komt nog wel een andere keer. Dus je ziet dus hier ook Saul profiteren en mocht u dat eventjes verbazen en dat de geest van God zo bezig is, maar je ziet Saul die gaat rustig verder. Dus die, in die zin heeft hij geen aandacht voor het werk van de geest van God. Is dat verrassend? Nee, dat is niet verrassend, want hoeveel aandacht is er in de wereld voor de geest van God? Of zou ik zeggen, dat is natuurlijk een ruime uitdrukking die we gebruiken dan, in het christendom. Is er daar veel aandacht voor de geest van God? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat de mens er weinig van bewust is dat er is een, moet ik goed luisteren, er is een heilige geest die aan het werk is. Er is een heilige geest. En als hij in u woont, dan verwacht hij dat hij u kan leiden. Hij u kan leiden. Nou, dat was dus in ieder geval niet het geval met onze vriend Saul. Hè? Dus daarna vlucht die vlucht naar Samuel toe. Maar dan zie je in hoofdstuk 20. Toen vluchtte David van Nair bij Ramah en hij kwam en zei, toen ging hij naar Jonathan toe. Zie je de verschillende dingen die hij doet? Hij ging dus van Samuel naar Jonathan. Nou, je kan zeggen, ja, dat is toch niet verkeerd. Jonathan was toch niet verkeerd. Nee, maar wat ging hij daar doen? Eigenlijk ging hij zichzelf daar rechtvaardigen. Als God je gerechtvaardigd heeft, hoef je jezelf niet te rechtvaardigen. Dan kun je beter blijven bij waar God mee bezig is. Dan proberen om jezelf te rechtvaardigen. Proberen dat niet vaak. Om onszelf te rechtvaardigen. Ja, dat is niet nodig hoor. Als God je rechtvaardig heeft, dan is dat beslisbaar genoeg. Daar hoef je echt niks aan toe te voegen. Probeer je dat toch, dan zul je gefrustreerd raken. En ik denk, als je door hoofdstuk 20 heen leest, dat je ook ziet dat eigenlijk is er hier wel wat frustratie bij David ook. Hè? En zelfs bij Jonathan nu. Want het is meestal zo dat als je zelf gefrustreerd bent en je gaat er met anderen, dan ga je ook nog even frustreren. Zo werkt dat toch? Zo werkt dat meestal, hè. Dus je ziet hoe makkelijk dat zo werkt. Dus pas op hoe je daarmee omgaat. En, nou, hier, maar even nadenken hoe dit, die hele geschiedenis even, hè. Zo'n mooie geschiedenis. Dan druk je, als je hem even in zijn geheel ziet, dan zie je, je hebt hier dus in het begin daarvan eventjes Saul. Nou heeft hij David. Oorlogen werden overwonnen. David deed een geweldig werk daar. En, maar er is iets dat heel dicht daartussen ligt. Hè? En ik vond het eigenlijk wat jammer. De uitdrukking daarvan is een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Kijk er maar met me mee, dan zal ik het wel uit laten zien. In Spreuken komt dat naar voren. In Spreuken 14, dan las ik dat. In Spreuken 14, want dat zit hier tussen, dat liever gezegd, dat komt hier tussen Saul en David. Spreuken 14. En dan kijk ik naar vers 30. Een gezond hart is het leven van het vlees. Maar nijd is verrotting der beenderen. En het Engelse woord voor degene die dat willen verstaan is envy. Jealousy is raging, but envy is the rottenness of the bone. See? En dus je hebt jaloersheid, maar nijdigheid, hier wordt het vertaald in nijdigheid, ik weet niet of dat een andere vertaling, een ander woord gebruikt hadden. Ja, oké. Dus Spreuken 14 vers 30. En dat krijg je dus hier. Daar is Saul dus mee bezig. Maar dit is hetgeen dat er gebeurt in zijn leven. Kijk nog even verder in Spreuken. Je zult het nog wel vaker vinden. Maar ik zag in 27. Hoofdstuk 27. Ja. Hoofdstuk 27 van Spreuken ook. Daar staat dat ook. En dan lees ik... Je zou ook vers 3 erbij kunnen lezen. Ik ging eigenlijk naar vers 4. Maar we zullen vers 3 er ook bij lezen. De steen is zwaar. En het zand is gewichtig. Maar de toornigheid des dwazen is zwaarder dan die beide. Dat is natuurlijk. Je ziet er ook zelfs een leven weer in. Hè? En als je dan het vierde vers neemt. Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid. Maar wie zal voor nijdigheid bestaan? Zie je dat? Dus dat gaat zijn hart. Dus wij zouden het zachtjes noemen. Zouden het jaloersheid noemen. Maar dit is, als ik het uit zou drukken, is 10 keer, ik kan ook zeggen 100 keer, erger. Huh? Dit is veel erger dan jaloersheid. Dus dit heeft echt een hele uitdrukking. Ijverzucht. Naijver, kijk, we krijgen meer woorden. Misschien is dat alleen maar omdat ik het meest natuurlijk in het Engels gestudeerd heb. Maar dan is envy, dat is echt, dat is een verschrikkelijk iets. Maar dat is dus hier bedoeld in nijdigheid dan. Hè? En ik weet niet hoe dat aanvoelt voor jullie. Maar daar zie je dus hoe Saul, hoe die daardoor gepakt wordt. Hè? Dan wordt hij helemaal door opgevreten. Want tenslotte, hij zit achter degene aan die al de oorlogen wint. En die ook de laatste oorlog zou gewonnen hebben worden. Waarin hij sterft. En je ziet dus, hij gaat eraan door zichzelf. Een verschrikkelijk iets, hè, als je dat zo leest. Dus we leren natuurlijk niet alleen van David, ook van Saul. En nogmaals, niet om kritiek te hebben op Saul. Alleen, de lessen die erin zijn, kunnen we daarvan leren. En zeggen, kijk, hier gebeurde dit. Hier moet ik van leren. Hè? Dus al die dingen zijn gegeven ons voor onze lering. Hè? Alle dingen, de hele schrift is ons gegeven voor de lering. Zo, in Jacobus, want er staat ook nog iets aangaande deze dingen. Jacobus. En niet omdat het mijn naam is, hoor, maar het is wel mooi, hè? Jacobus hoofdstuk 1. En dan zie je dat hier ook. Ik lees van vers 5 in Jacobus hoofdstuk 1. Het staat in de Bijbel hoor. Na Hebreeën komt het. Dus als je het voor Hebreeën zoekt, dan zoek je tevergeefs. Jacobus 1 vers 5. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, is er hier iemand die wijsheid ontbreekt? Kijk. Ja. En dat hij ze van God begeren. Die in ieder mildelijk geeft. En dan staat er twee woordjes achter die heel mooi zijn. En niet verwijt. Dus is dat geweldig. Dat God die maakt geen verwijten. Hè? Wij zijn licht bezig met een verwijt. Maar God is nooit bezig met een verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof. Niet twijfelende. Want die twijfelt is een bader zee gelijk. Die van de wind gedreven op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Zo, dat is ook duidelijk. Een dubbelhartig man. Ik lees dat ook als een niet eerlijk of als een tweeslachtig man. Is ongestadig in al zijn wegen veranderlijk. En dat is iemand die zich niet wil onderwerpen. En Saul die wou zich dus niet onderwerpen aan God. Heel bijzonder, hij was zo nederig begonnen. Even dit, geliefde. Misschien wel een herhaling voor je. Maar nederigheid en hoogmoed liggen heel dicht naast elkaar. En ik denk wel eens, soms lijkt het nederigheid en is het hoogmoed. Pas daarvoor op. Hè? Pas daarvoor op. Dat kan ik alleen maar zo zeggen. Dat, je zegt iets. Oh, dat lijkt heel nederig. Dan denk je er even over na. En dan zeg je ja. Dat is echt een, ik zou wel zeggen, een gepaste hoogmoed. Dat kan natuurlijk niet. Het is een verschrikkelijke hoogmoed. Want hoogmoed is altijd verschrikkelijk. Is er iets ergers dan hoogmoed? Nee, dat is hetgene waardoor Adam, waardoor degene voor Adam, Satan zelf, gevallen is uit de hemel. Of eruit gelozuurd is, hoe je het maar zeggen wil. Huh? Maar in ieder geval, dus hou die dingen in de gaten. Dan gaan we weer terug naar Samuel. Het boek Samuel dat is. En en dus je ziet hoe erg dat is. Want als je er doorheen leest. Ten eerste is natuurlijk David. Als hij bij Saul is. En zit daar zelfs te spelen. En hij bevrijdt hem door zijn spelen van de boze geest. Daar hebben we het vorige keer ook even over gehad. Dan wordt Saul toch nog boos. En hij gooit die speer naar hem toe. En goed, God beschermt, dus je hoeft niet bang te zijn voor een speer die van de vijand komt, als God beschermt. Als je weet, hij die op Gods bescherming wacht, hè, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En dat zie je ook zo mooi als je Psalm 91 leest. Maar, dus Saul die doet dat, maar wat nou zo ongelooflijk is, dat hier zijn zoon Jonathan, die had David lief. En hij zag wie David was. En dan die twee die wij zouden zeggen, het klikte. Maar waarom klikte het? Hoe kwam het dat Jonathan zo met de Heer leefde, zodat Jonathan en David één waren in deze dingen? Kijk, hoe krijg je muziek bij het werk. Dus die waren één in de Heer. En Saul, moet je goed begrijpen, die staat daar buiten. Die staat daar gewoon buiten. En dus wanneer Saul dat ziet, is hij neidig. Dus het jaloerse al voorbij gegaan, hè? Er is iemand die is jaloers. Weet je wie er ook jaloers is? God is jaloers. Hij is een jaloers God. Maar hij heeft recht om jaloers te zijn. Wij hebben nooit recht om jaloers te zijn. God heeft recht om jaloers te zijn. Ik ben van hem. Hij is eigenaar. Dus hij heeft het recht. Ik heb nooit recht om jaloers te zijn. Ik zeg niet dat dat nooit het geval is. Maar dat is iets anders. Maar God die heeft het recht om jaloers te zijn. Vergeet dat nooit. Hij is een jaloers God. Oké, dus nou hier zie je ze dus. Jonathan en David. En Saul die zit vast aan het koninkrijk. Als je dat leest. Die zit echt vast aan het koninkrijk. Aan het aardse. Aan het aardse. Wat gebeurt er? Ach, dat wordt van hem afgenomen. Waarom? Omdat hij in dat aardse koninkrijk ook aards bezig was. En toen God hem ook vertelde, dat is natuurlijk al even eerder in het 15e hoofdstuk en zo, dat hij de Amalekieten, wat spreekt de Amalekieten van? Wat is dat Amalek voor? Het vlees. Als je sommige plekken zou komen, dan zou je zeggen het vlees. Het vlees. En dat wou hij niet. Hij wou dat niet doden. Hij wou niet de koning van het vlees. De koning van het vlees. Die bewaarde hij. Och, dat is wat. Zeg, pas op voor de koning van het vlees. Want, och, misschien willen we die wel in een hoekje bewaren. Hè? Ja, ergens opzij zetten, dat niemand erbij kan. En dan komt Samuel. Eigenlijk zie je die, als je dat verhaal leest, zie je dat misschien zelfs wel als wreed. Hier komt de profeet. En die hakt die koning in stukjes, mootjes. Blijft niks van over, hè. Dat is wat. Dat is de profeet. Dat doet Samuel. We waren niet veel zwaarder in die tijd. Er waren een paar zwaarder. En hij nam een zwaard. En hij sloeg dat die koning van Amalek helemaal in stukjes. En dat zegt ons iets over dat vlees. Hoe erg dat het is. Maar Saul die had dat bewaard. En toen was het natuurlijk al duidelijk dat hij aan de kant zou gezet worden. Het was natuurlijk al duidelijk voor die tijd. Want hij was niet van de goede stam. Hij was van de verkeerde stam. Hij was gekozen door het volk. Hij was niet gekozen door God. Zee? En zo houdt hij die, dat zijn allemaal dingen die in de gaten moeten houden. Dus hier is Jonathan die is in gesprek met zijn vader. Want die gaat toch even zeggen tegen zijn vader dat David er toch wel bij moet zijn. En dat vind je verder in hoofdstuk 20 en vers 31. En dus, dan geeft hij hoe hij, ik lees van vers 30. Toen ontstak de toorn van Saul tegen Jonathan. En hij zei tot hem, gij zoon der verkeerde. Het is toch wat hij zo eventjes te keer gaat tegen die jongen. Hè? En hij was geen kleine jongen meer. Ik denk dat ik mijn verstand een beetje zou gebruiken. Dus ik denk dat ik een zoon heb die toch wel 50 is. Dat ik toch niet zo te keer ga tegen hem. He? Ik zeg altijd, als je dus grotere jongens hebt, dan moet je wel een beetje in de gaten houden. Er komt een tijd wanneer hun sterker worden. Ik weet nog dat ik een van de jongens een keertje wakker maakte. En toen voelde ik dat, en we hadden wel schrik van elkaar, maar ik voelde dat die arm die werd steeds sterker. En ik dacht, oh, dit wordt de tijd dat we geen armwrestelen meer doen. Goed, dat is maar één kleinigheidje. Maar dat is het door. Maar in ieder geval, hier, om zo tekeer te gaan tegen je zoon, dan ben je toch echt een beetje de kluts kwijt, hè? En dus gij zoon de verkeerde in wederspannigheid. Weet ik het niet dat gij de zoon van Isa verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uw moeder. Want al de dagen die de zoon van Isaï op de aardbodem beleven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij. Want hij is een kind des doods. Wat een haat, hè? En dat staat natuurlijk, als je dan het vervolg leest in 1 Samuel, dan staat er natuurlijk wel tegenover dat David iedere keer zegt, raak de gezalfde des Heren niet aan. en tegelijkertijd Saul, die blijkbaar toch wist dat hij gezalfd was, of dat hij dat nu gehoord had of niet in die woorden, maar die wist dat hij de volgende koning zou worden, had daar toch geen respect voor. Dus was hij het respect voor David kwijt? Nee, hij was het respect voor God kwijt. Laat dat wel heel duidelijk zijn, hoor. Dat we kunnen makkelijk iets zeggen over iemand, maar dat is weer een andere zaak, hè? Want het gaat niet over een ander hier, het gaat over God. God die heeft een plan met een ieder van ons leven, had een plan met Saul, had een plan met Jonathan, had een plan met David. Hey, David en Jonathan die hadden ook een plan. Dat betekent niet dus dat wij zonder plannen zijn, hè? Hoe oud of hoe jong dat je ook bent, je hebt allemaal de gedachten, je hebt allemaal plannetjes. Laten we ze maar even zo doen. Komen ze tot een goed einde, die plannetjes? Nou, dat ligt eraan. Dat ligt er helemaal. Zijn de plannen van God of van jezelf? Dus Jonathan en David, die zijn het samen erover eens. Jonathan die wist dat David de volgende koning was en niet hij. Maar hij zegt tegen David, dat maakt niks uit. Wij gaan samen verder en ik ben de eerste onder jou. Maar Jonathan was ook van die stam van Benjamin. En niet van de stam van Juda. En je weet wat er ook met Jonathan gebeurt. Ja, die sterft ook aan het einde. Die sterft ook wanneer zijn vader klaar is met koning zijn, is hij ook gestorven. Zo, hij zal ook geen koning zijn. Zelfs al hadden we dat mooi bedacht om zo samen verder te gaan. Dus David mocht ook niet samen met Jonathan verder gaan. Zie je? Dus je kan wel plannetjes maken die helemaal voor niemand van ons verkeerd zouden lijken. Maar hoe kijkt God ernaar? Dat is altijd weer belangrijk. Zo, de Heere, die lijkt. En zo mooi, dat hij lijkt. Dat je zo je leven over kunt geven aan hem. En zegt, al de weg geleid mij mijn heiland. Niet een stukje van de weg, maar de hele weg. Hè? En dat is het belangrijke in ons leven. De hele weg zien we dat de heiland je bij de hand neemt. Een herder gaat altijd voorop. Hè? Ik denk dat onderaan voor weten. Hè? Dat de herder altijd voorop gaat. En die hele slimme schaapjes, die moeten er toch nog achteraan lopen. Hè? En als ze heel slim zijn, heel wijs zijn, dan gaan ze er soms vooruit. En dan vinden ze uit hoe wijs ze zijn, hè? Oh, eigenwijs wordt er weer gezegd. Ja. Dus je ziet dat het dus niet de bedoeling is. Achter die header aan. Dus dat vind je uit als je hierdoor leest. Natuurlijk, we zullen nog verder lezen hier. En want al de dagen die de zoon van Isaïe op de aarde onderleven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Nu komt een probleem, want nu zegt Jonathan, zijn vader zei dat hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En nou is hij, wij zouden zeggen het zwarte schaap. Huh? Over schapen gesproken. En ineens, je ziet dus die koning Saul, hoe moet je het noemen? Hoe kun je dit noemen? Wat voor woord kun je hier aan geven dat hij zo ineens doorschiet tegenover zijn eigen zoon zelfs? Zo'n haat tegenover David, dat hij zijn eigen zoon er ook voor zou doden. Dus, hoe zou het nou eigenlijk komen dat hij zo is? Wat is hier nou duidelijk voor ons dat hij zo is?
Van God?
Nee, ik moet er goed luisteren. Zal ik dat even erbij vertellen? Als wij iets mankeren en we steken het op de boze geest, dan zijn we een keer bezig. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik vind het wel heel jammer, want er zijn natuurlijk veel mensen die de schuld vaak aan de duivel geven. Ja, het was de duivelse schuld. Nee, er was er een ander die dat verkeerd deed. En dat is het vlees, het ik, het zelf. Dat is degene. Want weet je wat er gebeurt als je de duivel ergens de schuld van geeft?
Nou, mag ik het even zo heel netjes uitdrukken? Die lacht zich een bult. Die lacht zich een bult. Waarom? Omdat hij neemt de schuld niet aan. Heel simpel. En jij zit nog met de schuld. En die schuld wordt alleen maar groter. Maar als je het aan de Heer Jezus overgeeft, dan ben je het kwijt. Dat was al zo in Genesis 3. Toen Adam zei, de vrouw die gij mij gegeven hebt, wat zei God toen? Dat neem ik niet aan. Ja, God nam het wel aan. God heeft onze schuld aangenomen. En dat is juist zo geweldig. Dus laat je niet verleiden door iemand om te zeggen, ja, dat is de duivelse schuld. Want het is absoluut 100% verkeerd. Dus hoe je het ook uitdrukt, dat is niet de bedoeling. En ik denk dat vandaag op de dag velen zitten daarin te knoeien waar ze echt niet weten waar ze mee bezig zijn. Maar daar ga ik me eigenlijk vanavond niet aan wijden. Ook niet in volgende dagen trouwens. Maar luister, het is mij gegeven om de Heer Jezus te verkondigen. Ik heb nergens gelezen dat ik de duivel moest verkondigen. Nog bestrijden. Want als ik in de Heer Jezus ben, dan hoef ik helemaal niks te strijden. Dan ben ik vrij. En ik wil vrij zijn in Hem. En ik wil Hem alleen verkondigen. En al het andere, dat moeten ze maar even anders op gaan halen. Oké, dan gaan we verder. Dus je ziet hoe Saul de spies nam en hoe die Jonathan probeerde te doden. Maar hij was in ieder geval vast van plan om David te doden. En nu is Jonathan ook boos. Zie je dat? Toen is Jonathan ook boos. Die ging er vandoor naar. En dus die heeft al een afspraakje met David. En die heeft al gezien hoe het in elkaar zit. Dus nu gaan we even verder met David. Wat gaat David nu doen? David die gaat naar een zekere plaats toe. Kijk u maar. Waar staat hem? Dan kom ik bij het volgende hoofdstuk. Hè? Dus eerst is hij dus naar Samuel gegaan. Toen is hij naar Jonathan gegaan. En nu gaat hij naar... Nou gaat hij naar Abimelech. Nu gaat hij naar... Dan moet je kijken in Psalm 26. Daar staat er iets over. Trouwens, Psalm 5. Psalm 25 ook. Maar ik lees even met u Psalm 26. Best een bijzondere psalm ook hoor. En ik lees het van het begin af aan, het is een korte psalm. Doe maar recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtheid en ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Gaat u ook zo wel eens naar de Heere? Dat is wel bijzonder hoor. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden. En met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners. En bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld. En hier komt het. Ik ga rondom uw altaar, o Heren. Zo waar denken we nu aan? Dan zijn we bij de Heer Jezus en het kruis. Hè? Zo, bij de Heer Jezus en het kruis. Ik ga rondom uw altaar. Zie, wie is het middelpunt van ons leven? Nou, dat is het middelpunt van ons leven, de Heer Jezus. Om te doen horen de stem des lofs. En om te vertellen al uw wonderen. Dus even denken nou. Dus hij is in het midden van wonderen. Hij heeft die wonderen gezien. Want hij heeft Goliath al verslagen. Maar nu is hij aan een verdere loop van het leven. We hebben het een poosje terug. Hebben we het gehad over, niet hier, maar als op dinsdagavond is dat. Over de loopbaan. Hebreeën 12. He, de loopbaan die voor ons gesteld is. He, en dan zien we op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. De Heer Jezus Christus. En dan zie je al die mannen van God in Hebreeën 11, die zie je vooraf gaan. Bijzondere mannen vaak, hè. Maar ze hebben allemaal wel iets weg van Elia. Weet u wat Elia had? Dat was een man van gelijke bewegingen als u en als ik. Gelijke bewegingen. Hij wandelde ook op twee benen. Hij was ook wel eens, ik durf het woord eigenlijk niet te uiten hier. Hij was wel eens een beetje depressief. Hij was wel eens een beetje depressief. Hij verloor de moed wel eens een beetje. Hè? En dan ging hij liggen onder een jeneverstruik. Een juniper tree. En ja, en dan moest God hem weer wakker maken. Moest God hem wel eens wakker maken. Huh? En dan kreeg hij wat eten. En dan ging hij nog een keertje liggen. Die man van gelijke bewegingen. Zie je dat? Dus je kijkt naar mensen, al die mensen. En dan zegt hij, weg van al die mensen. Heb je nou gekeken? Ze zijn, eerst zijn ze allemaal verschillend. En ten tweede, hebben ze allemaal, heeft God een verschillend plan voor ze. Voor Noach, die moest een ark bouwen. Henoch, die liet zien hoe de opname plaatsneemt. En ga zo maar verder. Abraham, daar begon God Israël mee. Mozes, die moest het volk uitleiden. Jozua moest het inleiden. En ga zo maar door. God, die heeft een plan met ieder van die mannen. En ze staan er allemaal op een rijtje. En dan zegt hij, en nu hier zien. De overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Ogen op hem. Nou, dus zal die was dat al kwijt. Hier heeft David dat. Hier heeft David dat. Mooi is dat. En moet je kijken wat er dan staat. Heer, ik heb lief de woning van uw huis. En de plaats van de tabernakel uw eer. Kun je dat even zien voor je? Is dat ook een bekend beeld voor jezelf? Ik heb lief de woning van uw eer. Dat uw heerlijkheid de Heer Jezus mag laten staan. Dat Hij verheerlijkt wordt in alles wat ik doe en denk. Dat Hij verheerlijkt wordt. Is dat het geval? Dat zie je hier dus. Maar je ziet, er is één ding dat David een moeite mee had. Maar één ding hoor. En hij heeft moeite met hetzelfde als u moeite mee heeft. En dat is, hij was ook mens. Hij was ook mens. En dat mens zijn, dat kwam ook naar voren. En weet u wat er met dat mens zijn wel eens naar voren komt? Het ene is nederigheid, het andere is hoogmoed. Het ene is geloof en het andere is ongeloof. Maar weet u wat er met ongeloof ook naar voren komt? Vrees. Vrees. U weet, vele keren staat er in de Bijbel, vrees niet. Vrees niet. Maar, heeft dat u gestopt? Om te vrezen. Nee, van tijd tot tijd komt dat ineens naar voren. En dan is het weer het vrezen komt naar boven. En dat betekent niet dat je van iemand bang bent. Daar gaat het niet over. Maar in dat hart rijst een vrees naar boven. Misschien kun je het zelf geen eens verklaren. Soms kan het natuurlijk wezenlijke dingen zijn. Maar, nu had God... Die had dus, u moet het vervolg zo meteen zien van David. God die had dus David gered in relatie tot Goliath. Schitterend, dat was even mooi. Hè? Nou, dat herinneren we allemaal natuurlijk. Vergeet je nooit meer uit dat gelezen hebben. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? En hebt u ook Goliaths in uw leven? Van die grote reuzen? En de verder dat u gaat, de reusachtige dat ze worden. Huh? Ja, je hebt van die reusachtige dingen in het leven. Hè? Die kom je tegen. En als je er naartoe gaat, dan wordt de dichter dat ze bijkomen, de meer dat ze groeien. Wij hebben wel eens in de buurt molshopen. Die zijn ongeveer, in het algemeen ongeveer zo groot. Maar die kunnen ontzettend groeien, hè. En dat worden tenslotte hele bergen, heb je wel eens gezien? Ja, in je eigen leven dan, hè? Die molshopen, die worden gewoon bergen, hè? En de meer dat je nou kijkt, de erger dat het wordt, hè?
Je kunt er tenslotte niet meer overheen kijken. Nou, dat zijn dus die molslopen. Nou, tegelijkertijd, als u ooit eens een keertje een molshop in de tuin hebt, en vooral op grasveld, moet je dat niet proberen er weer in te drukken, want het is maar een heel klein gaatje. En je krijgt die grond er beslist nooit meer terug in zo. Zo, probeer dat niet. Neem die grond maar gewoon, leg ze maar op een ander plekje. Dan, dat is handiger hoor. En dan zie je die ook niet meer groeien daarna. Ja, dat komt er even bij. En zo krijg je dan voor niks erbij. En, maar nu moet kijken wat er staat. U volgt dit allemaal, want u hebt gezien hoe Saul en met David omging. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren. Nog mijn leven met de mannen des bloeds. In welke handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Oh, wat doelt hij op? Nou, dat komt natuurlijk zo meteen, want hij houdt van die tabernakel en hij eerst is hij al bij Samuel geweest, maar daar is hij niet gebleven. Daar is hij toch vandaan want Saul kwam eraan. Zie, in uw leven zijn er ook van die Saulussen, hè? En dus die komen eraan, hè? En die komen er even tussen. Tussen u en God. Dat er die Saulussen komen. Ja, die komen zo uit. Nou. En dus hij is er vandoor gegaan van die Saul. Had hij daar vandoor moeten gaan? Nou, dat mag u bedenken. Maar hier zo. Maar dan zegt hij. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. En hier. Mijn voet staat op effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Dus dat is in evenwicht. Hij staat in evenwicht. Allebei de voeten op de grond. He? Nou, zo heeft hij ook gedaan toen hij Goliath versloeg. Helemaal opziende naar de overste leidsman en de verleider van het geloof. Maar als we nu teruggaan en we gaan weer kijken naar Samuel, uit de psalmen vast, komen we misschien wel terug. Dan komen we iets tegen, dus hij gaat naar Nob en daar zie ik hij dus de priester, Achimelech. En daar gaat het toch, we moeten kijken hoe er hier iets speelt. Hij is dus nu bij de tabernakel. En in die tabernakel was er iets. Of bij die tabernakel zou je kunnen zeggen. Is er iets dat hij eigenlijk zo mee meeneemt. Ook in die tabernakel is iets dat hij mee gaat nemen. Maar dan gaat er hier iets gebeuren. Achimelech die vraagt hem iets. En daar gaat het verkeerd. Dan gaat hij liegen. Dan gaat hij liegen. En nou, weet u, als je gaat liegen, dan draai je altijd in. Iemand heeft dus gezegd dat als je gaat liegen, dan moet je wel een heel goed geheugen hebben. Dus als je niet zo'n goed geheugen hebt, moet je beslist niet gaan liegen, want dan kom je niet uit, hè. Dus hij ging nu hier wat liegen. En nu gaat hij dus. Nou, hier was hij dus. Hij was dus bij de tabernakel. U hebt er net over gelezen hoe hij dat zag. Hoe lieflijk die plaats was. Maar tegelijkertijd, er komt een klein vosje. Hè, die wijnstok vernield. Zie je dat? Zijn maar kleine vosje. Maar zullen we het een klein leugentje om bestwil noemen? Zo praten we er toch vaak over. Ik kan me niet voorstellen dat er ergens een leugen om bestwil is. Een leugen die om bestwil is nog niet uitgevonden. Laten we dat maar even zo stellen. Maar toch willen we er ons wel eens achter verschuiven. En ik weet niet of dat ook klopt in het Nederlands, maar in het Engels zeggen we ons a little white lie. Een kleine witte leugen. Dat is misschien hier geen uitdrukking, maar ik denk wel dat het u er iets van verstaat. In ieder geval, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Dit is 1 Samuel 21. Nou, wat zegt tegen de Achimelech? De koning heeft mijn zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk één te kennen gegeven. Nou, dat is natuurlijk, klopt helemaal niet. Had hij wel aardig voor elkaar gedokterd. Dat moet ik wel zeggen. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk wel een hele leugen. Hè? Een hele leugen. En wat het ergste is. Als je liegt. Doe je dat nooit alleen.
Met andere woorden, de gevolgen daarvan, die zijn niet alleen die jou raken. Dat raakt velen om je heen. En dat is hier ook het geval. De hele stad met de priesters wordt daardoor uitgemoord door een Edomiet. Saul kon geen ander krijgen. Hij kon zelfs, zijn soldaten wilden er niets mee te maken hebben. Maar even zo goed, die Edomiet, die deed het wel. Die wou in de gunst staan. En die kreeg daardoor, later was Doeg, dat is zijn naam, is ook daardoor rijk geworden. Die kreeg van de koning. Hè? En dus hij is als Edomiet binnengekomen, dus hij is niet als rijkman binnengekomen. Hij is als armman binnengekomen, in het aardse dan eventjes, maar als rijk. Ziet u wat er gebeurt? Zie je wat er gebeurt? En deze man, maar nu intussen, want we gaan weer terug naar David. En David gaat er nu ook weer vandoor. Dit is de vierde sprong. Nu gaat hij naar, hoe gaat hij? Naar Achish. Die vindt u in vers 10 van hoofdstuk 21. Hij gaat naar Achish, de koning van Gad. Dus moet je luisteren. Ik moet toch zeggen dat je ziet, na wat hij gelogen heeft, wordt hij er niet slimmer op. Want nu gaat hij naar Gad toe, en wie kwam er van Gad? Ja, Goliath. Goliath van Gad. Zit nog nooit meer vergeten? Goliath van Gad. Daar komt Goliath van. Dat is net een jaar geleden gebeurd. En wat nam die mee? Het zwaard van Goliath. Je zou zeggen, had hij nou toch niet meer verstand? Toen was je toch wel echt. Je ziet toch als je helemaal gaat liggen hoe je de klus kwijtraakt, hè? Dan gaat echt alles in een. Met een snelvaarttrein achteruit, hè? Lieg je wel eens? Wat een ontdekking dan ineens, hè? Wat een ontdekking dan ineens, hè? Dat al die dingen die gebeuren, het ene na het andere. Dan ga je het ene met het andere bedekken. Nou, je ziet dat hij gaat hier van het ene naar het andere. Dan gaat hij naar Achish toe. En is een jaar geleden. En dat zeggen ze dan ook, hè? Die mensen om Achish heen. Die zeggen, ja joh, maar is dat niet degene waar ze van zeggen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, Saul en David zijn tienduizenden. En nu zit nu hem hier bij de deur. Wat doe je met die mens? Het is toch onbegrijpelijk? Het is toch onbegrijpelijk dat hij daar naartoe gaat? Maar daar gaat hij wel naartoe. Hij is toch wel aanwezig. En zo zie je wat er hier allemaal kan gebeuren. En dus nu gaat hij neigen als een... Ja, dat is een gek, als een dwaas aanstellen. Je ziet hoe je van het een in het ander kan komen. Hè? Het gaat naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Als we niet met de Heer wandelen, dan gaat het... En moet je goed luisteren. De verder dat je komt, de sneller dat je gaat. Ik heb dat voorheen wel eens eerder laten zien. In het feit dat vroeger hadden we in Canada achter het huis een hele grote heuvel. En dan namen we de motorkap van zijn oude Amerikaanse auto. En dan gingen we met z'n allen, kon je er al in zitten. En dan, als je begon bovenaan die heuvel, dan moest je hem een zetje geven. En dan ging die, dan ging die, en dan ging die, en dan ging die. En dan, moest je, dan gaf hem een zetje en dan sprong hij er gauw bij natuurlijk, hè. En dan ging die, als die halverwege was, dan pikte je even sneller. En als je ongeveer drie kwart was, kon je hem echt niet stoppen. En dan moest je geen prikkeldraad onderaan hebben. Want dan was het helemaal wat. Sneeuw, ja, op een kale grond. Nou, ik zeg niet dat het niet zo gaat. Als je zelf zo klein hebt, zou het ook nog wel opgaan. Dan kan je ook goed op uitglijden. Als het maar een beetje nat is. Hè? Dan gaat het ook wel. Dus je ziet, de verder dat je gaat, de sneller dat het gaat, de minder kans dat er is om terug te houden. En dat, ja, dat zie je helemaal in dat gebeuren hier ook. Dus je ziet die volgende stappen. Dus wanneer je hier doorheen leest, houd dat in de gaten, dan zie je die volgende stappen. En dus, ja, wat gaat hij dan doen? Ja, dan, die koning zegt, ja,
En u stelt die snaar aan als een gek, stuurt hem alsjeblieft weg. Maar het is wel een stempel dat er nu staat. Het is wel een stempel dat er nu staat. En dan vlucht hij tenslotte ook weer vandaar. Dan komt hij aan de volgende plaats. Hè, die middels de vijfde stond dat hij doet. En dan komt hij bij die spelonk van Adam. En ik kan wel eventjes naar kijken. Dat is in Psalm 142 kom je die tegen. Er zijn natuurlijk best verschillende psalmen tussen. Voor die tijd. Ik bedoel niet tussen 142 en 26. Maar er zijn verschillende psalmen die daarin passen. Want die zijn niet in de chronologische orde gegeven. En in 142 lezen we een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heere, ik smeekte tot de Heere met mijn stem, ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht, ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Niemand zorgde voor mijn ziel. Moet u luisteren, eventjes tegelijkertijd. Er zijn veel zielen die dit uitroepen. Zien wij die? Zien wij die? Komen we die tegen? Mensen die uitroepen, er is niemand die zorgt voor mijn ziel. Mijn ziel is eenzaam, mijn ziel is verloren, mijn ziel. Wie zorgt ervoor? No man cared for my soul. Niemand geeft om mijn ziel. Wie geeft er om mijn ziel? In ieder geval weet ik dat er is één die geeft er om mijn ziel. En dat is de Heer Jezus zelf. Hij geeft om mijn ziel, hij heeft dat ook bewezen. Want hij is naar het kruis gegaan en heeft dat volledig betaald. Voor mijn schuld en mijn zonde. Niemand zorgt voor mijn ziel. Tot u riep ik, o Heere. Ik zeide, gij zijt mijn toevlucht. Mijn deel in het land der levenden. Dus, volgt u even wat er hier gebeurd is. Dit is natuurlijk over een periode. Niet een lange periode trouwens. Best een korte periode. Maar dat hij van het ene naar het andere ging. En tenslotte helemaal vastgelopen, geeft God hem nog die uitweg om in die spelonk te komen, om daar alleen met God te zijn. In de zin, in alleen zijn, in de zin van hij alleen met God. Er waren natuurlijk veel manschappen rondom hem, want die kwamen daar ook naar die spelonk toe, want dat waren, hij had eigenlijk best heel wat criminelen bij hem, hè? Al degene die de rekeningen niet betaalden en de gasten maar door, die had hij erbij. En ik vroeg me eigenlijk, toen ik er even over nadacht, ik dacht dat het ook wel begon met zo'n 400 man, later heeft hij wat meer gehad, maar iedere dag moesten die wel allemaal eten. Mm-hmm. Huh? Dat was best een heel klus, hè? Dus toch ook best bijzonder weer. Ja. Maar dat is natuurlijk niet te veel voor de Heer als je denkt dat hij 2 miljoen Israëlieten verzorgde voor 40 jaar. Dat zou ze toch ook wel geweten hebben. Ik weet nog wel dat ik beschuldigd werd door wat van de familie toen we naar Bijbelschool gingen. En hoe denk jij daar zo op eten? Denk je dat God je zak geld kan geven? Nou, ik weet het niet, maar ik zeg, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik ben net tot de Heer gekomen. De Heer wil dat ik dit ga doen. Ik zeg maar, ik heb gelezen in de Bijbel dat God voor 40 jaar voor 2 miljoen Israëlieten zorgde. Zou die dan niet voor ons gezinnetje kunnen zorgen? Dacht het wel. Dus ja, daar kunnen we toch wel op vertrouwen. Hè? Ja, dat kun je makkelijk zeggen natuurlijk. Als je toch je portemonnee gevuld hebt. Of je hebt je baantje en daar vertrouw je op. Maar als je het niet hebt, dan zeg je, nou, dit is werkelijk. Zie je, het is zo mooi wanneer God je ergens zet waar je zelf niet verder kunt. Volgt u me? Waar je zelf niet verder kunt. Dat je in een hoekje zit. En je kunt echt geen kant meer uit. Een spelonk. Daar moet je niet te veel van verwachten, hoor. Er zijn geen mooie kamertjes in. Dan heb je geen elektrisch licht. Dan heb je geen gas. Dan heb je geen verwarming. Dan heb je... niks. Oh, dat is niet waar. Je had alleen God. Zie? Je had alleen God. En hoe mooi het is, geliefde, om een keertje teruggezet te worden, dat je alleen bent met God. Alleen met God. En als het goed is in je leven, zul je dat ook een keer meemaken. Alleen met God. Dat is belangrijker dan iets anders in je leven. Alleen met God. Heb je het wel eens moeilijk? Dat is niet zo erg. Dat is helemaal niet erg. Dat is zelfs goed. Dat is goed. Ja. Beproevingen zijn goed voor je leven met de Heer. En dat je alleen komt te staan met God. En zegt, nu is er echt niemand om me heen. Dat is het beste dat je kan overkomen. Dus voel je eigenlijk niet te alleen gelaten. Roep niet te gauw, ik ben alleen. Of ik ben eenzaam. Want eenzaam kun je niet zijn als God erbij is. En alleen kun je ook niet zijn als God erbij is. Zie, dan is dat heel geweldig, heel bijzonder. Zo gaat dat in de gaten. Dus je mag verwachten in het leven dat je een keer alleen met God bent. Alleen met God. En dat is het beste dat je kan overkomen. Dat je alleen ziet. En dan betekent het dit, geliefde. Het betekent niet dat je dan eventjes in je luie stoel zit. Ah, het is toch wel leuk om eventjes met God te zijn. Nee, dan is het, dan zit je als het ware in een put. En je kunt alleen maar omhoog kijken. Enigste plaats van licht. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Nou, dat is eigenlijk een beetje het liedje ook, hè. Maar niet dat ik dat nou ga zingen, want willen jullie allemaal een cd hebben. Maar we gaan verder. Dus let op mijn geschrijf. Want ik ben zeer uitgeteerd. Als je mij hoort zingen, word ik nooit meer trots. Red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Hé, hey, dat is goed om dat te weten, hè. Want weet u dat ook op dit moment, ik weet niet of dat, ik kan niet zeggen dat hij hier op doelde, maar het zou kunnen zijn. Hij was niet bang destijds voor die Goliath, daar ging hij zo op af. Maar die vier broers liepen nog steeds rond. Die heeft hij toen niet gedood. En die komen later in zijn leven, komt hij wel weer naar voren. Is het 2 Samuel 21? Dan komen die wel weer naar voren. En één van hen doodt hem bijna. Ik denk toch dat het hem best even heeft terug doen denken aan Gad. Waar hij hier naartoe gegaan is. Volgt hem, hè? Pas op. Pas op. Hou altijd die ogen op de Heer Jezus. Want we kunnen altijd afgeleid worden. David was toen bijna eventjes afgeleid. En een van de mannen die kwam hem helpen om die reus dood te slaan. Dat heeft hij toen zelf niet gekund. Bijzonder is dat, hè? Als jonge man heeft hij het wel gedaan. Maar toen hij was ouder werd, houdt in de gaten. Van onze leeftijd, hè, dan worden we wat zwakker, dan zijn we helemaal niet zoveel bravoure meer over. We willen nog wel midden in die strijd zijn misschien, maar hey, pas op. Daarom is het heel belangrijk dat we van begin af aan weten dat de Heer zal voor mij strijden. En gij zult stil zijn. Er zijn niet veel mensen die stil willen zijn, hè? Nee, ze willen allemaal een hoop lawaai maken. En dat is niet de bedoeling. Dat is echt niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we stil leren zijn. Stil met God. Nou, hier ziet u dat dus ook. En kijk, red mij van mijn vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Zie? Dus hij is hier eventjes helemaal teruggebracht. En waar gaat het nu eigenlijk over? Waar gaat het nu over? Hij is dus teruggebracht tot, ik ben helemaal omringd hier, die gevangen is. Wat is hij mee bezig? Wat is hij mee bezig? Hij is bezig met zijn gevoelens, met zijn vrezen. Zie je het?
Dit is wat gevoelens kunnen doen. Dit is wat vrezen kan doen. Het kan ons zo naar beneden trekken dat we de ene voet niet meer voor de andere kunnen zetten, want we zijn in de gevangenis. We kunnen ons niet meer bewegen, met andere woorden. Ach, geliefde, hoe makkelijk dat kan gebeuren. Maar, als we de ogen op de Heer Jezus houden, dan hebben we wat we gelezen hebben in die vorige psalm. Hè. Moeten we eventjes nog terug gaan met naar een andere psalm, dat is psalm 34, denk ik. Psalm 34. En er staat, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech die hem wegjoeg, dat hij doorging. Ik zal de Heere loven te alle tijd, zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Ik heb de Heere gezocht. En hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Hij kon zichzelf niet redden. Hè? Kunt u uzelf redden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Kun je jezelf redden? Is er iemand die denkt zichzelf te kunnen redden? Want het is een zekere ondergang. Dat is een zekere ondergang. Als je denkt jezelf te kunnen redden. Dat is echt heel erg voor je dan. Hè? Want er is absoluut geen hoop in die zelfredding. Hè? Dat zou net zijn als iemand die aan het zwemmen is. En die heeft een molensteen aan zijn voeten hangen. Misschien wel één aan iedere voet. Maar goed, daar gaat hij. En die zal beslist niet omhoog komen. Die gaat naar beneden toe. En dus... We lezen hier, hè. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstorm aangelopen en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, als je niet deze verblijde riep, deze ellendige riep. Heb je dat wel eens, dat je roept tot de Heer, deze ellendige, of pas je dat niet toe op jezelf, vind je dat een beetje te ver? Je zegt, nee, ik ben de rechtvaardige en ik ben nooit een ellendige, ik heb nooit geen moeilijkheden, dus alles, hè? Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Dus, ja. Oké, je zoekt het maar uit dan. Ja. En we kijken hier nog verder. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. Mooi, het is wel goed dat de Heer hoort, hè? En de Heer hoort, kijk, dat is zo rijk hier, hè? En hij verlost hem uit sommige van zijn benauwdheden. Al zijn benauwdheden. Heb je het wel eens benauwd? Heb je het wel eens benauwd? Dat is goed voor je. Dat is goed voor je. Ja. Ja, erg sympathiek is die vent, hè? Dat dacht ik al. Ja. Heb je het wel eens benauwd? Ja, dat is goed voor je. Want, dan ga je zien wat de verlossing is, hè? En als je het nooit eens benauwd, dan zou je nooit die verlossing zien. En dan zou je hem niet leren kennen. En dan gaat het nou helemaal over, hè? Hem leren kennen. Hem leren kennen. Want dat is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Oh, het is geweldig natuurlijk. Maar wanneer iemand altijd zo met de Heer leeft. Maar nu vraag ik, wijst u me eens iemand in de Bijbel aan die dat gedaan heeft. Dus... Apart van de Heer Jezus. David? Nou, ik dacht dat hij heel wat dips meegemaakt had. Nou, lijkt mij niet. Lijkt mij niet toen hij daar... Niet toen hij naar Achis toe ging. En,
Ik noem zonde geen foutjes. Dat noemen we gewoon zonde. Niet met de Heere wandelen is ongeloof en zonde. Daar gaan we niet licht overheen. En de bedoeling is juist dat we leren van de man met de David. We gaan David niet beschuldigen, daar gaat het helemaal niet om. Dat heb ik in het begin gezegd. Ook Saul niet. Want mijn God, Judas niet. Want daar zijn we niet mee bezig. We zijn bezig om te leren van deze mannen. Daarom heeft God ons het woord gegeven. Niet om te zeggen, kijk eens wat een zonde, deze, kijk. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Want dan leren we echt helemaal niets. Helemaal niets. Als we er zo naar kijken. Maar als we er naar kijken, hier kan ik van leren. Dus aan de ene kant leer ik dus van waar David gezondigd heeft. Want hij is een man van gelijke bewegingen, net als u en ik. En waar hij gezondigd heeft tegelijkertijd, hoe leefde hij verder daarin en daarna en daarmee? En dat is juist, en daarom gaan we tegelijkertijd door die psalm heen, zodat je ziet, hoe beleefde hij dit? Want er is hier niemand die niet zondigt. Als u dat niet doet, als u nooit zondigt, dan moet u hier niet komen. Want dan zouden we u er haast toe bewegen. He? Dus iedereen die is nog bezig met wat hij is. Het vervelende is zelfs dat het gaat ons erom wat we zijn. Het meeste waar de mens mee bezig is, is met wat hij doet. Maar dat is niet het grote probleem. Het grote probleem is wat ik ben. En de Heer Jezus is naar het kruis gegaan voor wat ik ben. Want veronderstel dat ik het van elkaar kreeg om een beetje beter te leven. Mag ik het even zo uitdrukken? Dat verandert die mens dan niet. Het gaat om wat ik ben. En de Heer Jezus is gekomen. En dan zegt hij, en dat is iets heel bijzonders, dat we dat mogen lezen in de schriften, dat hij die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe, het is allemaal nieuw geworden. En wie doet dat en wie houdt dat gaande? Doet u dat? Was het nou waar, zeg. Hoor ik iemand. Nee. Moet je luisteren. Het is eigenlijk. Veel van de Bijbel is echt logisch. Ik wil iets heel eerbiedigs zeggen. God doet de dingen logisch. Heel logisch. Als wij er maar even over nadachten. Dat hij ons vertelt de dingen. Die precies, die zien we allemaal in het natuurlijke, in het aardse. En zo laat hij ze ook zien in het geestelijke. Alleen, in het geestelijke schijnen we ze niet te willen zien. Ze zijn zichtbaar. Als je Psalm 25 gaat lezen, dan gaat het over de verborgenheden. Die hij laat zien aan hen die hem lief hebben. Geweldig dat God dat doet. Zo, hou in de gaten dat wat we zijn, daar gaat het over. David was net als u en ik een zondaar. En nu laat hij zien hoe als een zondaar hij leeft met God. Hoe hij vergeven is. Hoe hij zich iedere keer vergeven weet. Maar dat hart van David ging altijd uit naar God. Gaat uw hart uit naar God? Leeft uw hart met God? Is uw hart één met God? Is dat het nieuwe hart dat u gekregen hebt, is dat één met God. Dan kan God daardoor leven. Maar het zal nooit u zelf zijn die dat leidt. Want als het u zelf is, dan wordt het net als wat we iedere keer weer zien. Want er is nog niets veranderd. Ook niet aangaande dat mensen hart. We gaan hier nog verder lezen, want hier zijn nog een paar dingen die we toch nog mogen zien. Hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. En rukt hen uit. Wat hebben we hier? Hier hebben we een geweldig beeld van de opname. Hè? Daar gaan we. Oh, vanmiddag schreef ik nog even, moest ik iemand een e-mail schrijven. En die vroeg of dat ik dan kon komen spreken. En als de opname niet plaatsgenomen heeft, dan hopen we te zien. Nee? En altijd zit er dat in, hè? De opname. Daar zien we eruit. Waarom zien we eruit? Omdat we hem gaan zien. Die opname op zichzelf, ja, het zal best fantastisch zijn als we ineens zip daarboven zijn. Hè? Dat kun je niet voorstellen. Dat is zo geweldig, hè? Dan zie je gewoon eruit. Alleen dat, ik zou wel zeggen, die trip, hè? Dat is geweldig. Maar, je gaat hem zien. Je gaat hem zien. Hem te zien is het eeuwige leven. Hem te kennen is het eeuwige leven. Oh, daar te zijn, bij hem. Nou, kijk, is het mooi, hè? En dan staat er het volgende. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Vrees de Heere. Niet andere dingen, of niet andere mensen, of wat ook maar. Nee, vrees de Heere. Dat is de eerbied. Het verheerlijken van de Heer. Daar gaat het over. Hè? Daar heeft hij het over. Deze psalmist. Gij zijn heilige. Als je nou ziet de dingen die er gebeuren. Is niet interessant wanneer Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Weet je hoe die ze dat noemt? De heilige. Nou, dat is de laatste gemeente die je heilig zou noemen, hè? Schitterend is dat, hè? Dat geeft allemaal... In de tweede brief van de Korinthe begint hij er ook mee, hè? Met die vertroosting, de God alle vertroosting. Als je deze dingen leest, zijn het vertroostingen. Dat God zo naar je toe komt om zo bij je te zijn, om zo met je te leven, om je zo de weg te laten zien die hij gaan wil met je. Al de weg. En dat gaat in de kleine dingen. Soms, misschien kan ik je dat vertellen, is maar een kleinigheidje hoor. Een kleinigheidje van mijn leven. Ik heb wat griep gekregen. En dan gaat alles een beetje minder. Dus vannacht was het niet zo geweldig. Want dan komt er van alles naar buiten. Dus vanmiddag moesten we naar de begrafenis toe. En dan zeg je toch, ja, zou het nou wijs zijn om daar naartoe te gaan? Want er is geen koudere plaats dan een begraafplaats. Zeg nou... Heren, wat gaan wij doen? Niet wat ga ik doen, maar wat gaan wij doen? Heer, die gaat mee. Als ik ga, gaat Heren mee. Dus hij laat me gelukkig niet alleen gaan, want dan zou hij best gaan. Zo, wij gingen er naartoe met z'n vijver. Mevrouw en de vader en de zoon en de Heilige Geest, ze gingen allemaal mee. En we waren met z'n vijver. En dus we zijn, dat ik zeg, we gaan beginnen bij de dienst. En dan kunnen we zien hoe het verder gaat. Ja, al de weg. Dus dan moet de Heer toch wel verder leiden. Dan gaan we dan ook mee naar die begraafplaats. Dus de dienst was over. En dus alles gaat daar op rijtje, weet je wel. Nou, dus wat ga je doen, zeg maar wel. Ik zeg, och, we gaan maar verder, hè. Iedere stap. Ieder uur, ieder stap brengt ons nader. Geweldig, hè. Al de weg leidt mij naar mijn heiland. Kun je hem vertrouwen? Ja, wil je hem vertrouwen? Dat is natuurlijk altijd de volgende vraag, hè. En altijd meer dan één vraag. Die zie je wel. Nou, dus, wil de Heer je leiden? Ja. Ja. Heer, die wil ons leiden. En zo laat hem leiden. En dan leidt hij heel de weg. Zo, je ziet hier, komt het volgende. En dat is geweldig. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. En de vrouw natuurlijk. Vertrouwen op hem. En dan gaat hij dat even uitwerken zo. Hè. En ergens anders zegt hij hier, mijn tijden zijn in zijn hand. Ook zo mooi, hè. Mijn tijden zijn in zijn hand. Wat heb je dan nog te vrezen? Nee, er is niks meer te vrezen. Als mijn tijden in zijn hand zijn, dan is dat alleen maar rust. Wat een rust, hè. Wat een rust dat God... Geeft de Heer je rust? Geeft de Heer je rust? Verwacht je dat hij je rust geeft? Verwacht je dat je in zijn rust leeft? Of is het nogal onstuimig? Hè? En de smaakt en ziet. Proef je dat? Proef je, je proeft. Hè? We zijn zo gewend aan proeven. Hoe vind jij dat dit smaakt? Naar meer. Kijk. Dat is het goede antwoord. Hè? Naar meer. Naar meer. Dat is altijd het goede antwoord. Dat horen ze graag. Hè? Als, en hoe vind je dat het smaakt? Naar meer. Hè? Naar meer. Nou, dat iemand die gaf me... Wanneer was dat nou? Een zondag geloof ik. Nee, een dinsdag gaf hij iets. En ik heb even geschreven. Dat smaakte naar... meer. Oh, meer. Meer, meer. Nog meer. Nou, moet je natuurlijk niet overig begeerig zijn, daar gaat het niet over, maar wel, dit smaakt zo goed, hè. Dus geliefde, lees die psalmen door deze tijd heen. Ik wil het best een beetje in de schemaatje geven waar de psalmen in passen, maar degene die we nu aangeraakt hebben, die passen dus in de tijd die we daar al gelezen hebben in Samuel. Dus, kijk maar, vrees de heerigheid en heilige, want die hem vrees hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en de hongeren, maar die daar de heren zoeken, hebben geen gebrek en enig goed. Kom, gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u de vrezen des heren leren. Wie is de man die lust heeft en leven die dagen lief heeft? Om het goede te zien. Er is dat je bewaren moet, zie je dat? Ik dacht dat we het beter kwijt waren, maar goed, hij zegt bewaren, maar ik denk wel dat hij bedoelt dat we die vastleggen. Dat ding dat flapt dan los aan twee enden, flapt van de middel uit, hè. En uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Moet eens kijken. Ja. Dit smaakt toch echt naar meer. Hè? Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen om hun gedachten van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heer hoort naar wetten uit sommige... Alle vrouwen. Zeg, heb je wel eens benauwd? Hè? Dat is goed. Dat is goed. Waarom? Dan kan de Heer je daar ook eens uitreden. He? En dan zie je zijn nabijheid, hoe hij zorgt voor je. Wat een zorgende vader. Velen zijn de tegenspoeden des vader. Maar uit alle die redt hem de Heer. Vader, we danken u zozeer voor het wonderbaarlijke dat gij ons uw woord gegeven hebt. Heer, dat we eruit mogen leven, dat we erin mogen leven. Dat we erdoor mogen leven. Vader, we danken u zo zeer voor uw woord. We danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, dat gij hem gegeven hebt voor ons, Heer. Het is zo rijk, het is zo bijzonder. We verwachten alles van hem. Want hij heeft ons leven in zijn hand. We danken u dat we zo mogen weten dat de engels Heer is rondom degene die hem vrezen. We danken u dat de verborgenheden des Heeren zijn voor hen die hem lief hebben. O Heer, wat een rijkdom dat we hier voor ons hebben. We bidden dat we er inderdaad volledig uit mogen leven en in mogen leven. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. We zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.